SBS onderzoekt op het moment of de radioprogramma's het huidige Australië weergeven. Om hier meer over te weten te komen en uw mening te geven, ga voor 11 december aanstaande naar sbs.com.au/consultation.
Van Nederland, waar de Nederlandse overheid schrapt de woorden autochtoon en allochtoon. Ze zouden niet langer bruikbaar zijn. Maar kan dat zomaar woorden schrappen uit de Nederlandse taal? Hier is Martin de Jong, onze correspondent in Nederland.
Ja, dat zal moeten blijken of dat wel kan. He, Nederlanders, of die werkelijk die woorden voortaan niet meer zullen gebruiken, is natuurlijk maar helemaal de vraag. Het zijn ingeburgerde begrippen. Iedereen gebruikt ze. Dus ja, het is onwaarschijnlijk dat ze in één keer zullen verdwijnen nu de overheid zegt van, we gebruiken die woorden niet meer. Er staat immers ook geen sanctie op als mensen, laten we zeggen, verboden woorden toch in de mond nemen. De woorden zijn vrij. Ja. Maar de overheid kan natuurlijk altijd proberen om invloed uit te oefenen op dat taalgebruik. En dat gebeurt nu dus.
Maar wat willen ze daar dan voor in de plaats geven?
Ja, wat ze ervoor in de plaats willen geven, dat is eigenlijk een hele mond vol. Ze zeggen dan dat het begrip dat het migranten zijn van een bepaalde herkomst. Oh. Vroeger had je ook de stigmatiserende woorden buitenlander of etnische minderheid. Die zijn ook al lang in onbruik geraakt, hoewel mensen die woorden ook nog steeds gebruiken. Maar dat zou ook niet meer kunnen. Het moet er nu, wat er voor in de plaats moet komen, dat is inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond. Die scheiding, zeg maar.
Waarom zijn die begrippen eigenlijk niet meer bruikbaar? Wie beslist dat?
Ja, dat is de twee instanties die nu hebben gezegd van we gebruiken die termen niet meer. Dat zijn de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij zetten daarmee een nieuwe norm voor de overheid. Waarom zeggen ze dat deze termen niet meer kunnen voldoen? Ze zeggen van ze zijn niet precies genoeg en bovendien werken ze stigmatiserend. Twee redenen die als voldoende worden beschouwd om dus afstand te doen van die begrippen autochtoon en allochtoon. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die schrijft in een rapport dat als het nodig is, bijvoorbeeld bij bevolkingsstatistieken, dat je dan beter dus kunt spreken van inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond. Ook kinderen van migranten kunnen vallen onder inwoners met een migratieachtergrond. Ja, Mark Bovens, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hoogleraar bestuurskunde ook in Utrecht, die zei in een interview met de Volkskrant dat de diversiteit en de bewegelijkheid onder migranten zo groot is dat het geen zin heeft om over die mensen in generieke termen te spreken. Hij wijst er dan bijvoorbeeld op dat in de top 10 van geboortelanden van immigranten over 2015... dat het de Polen zijn die op 1 staan, Syriërs op 2, Duitsers op 3... allemaal groepen mensen die eigenlijk onderling heel weinig met elkaar gemeen hebben. Dus ja, in praktijk, als je daar zo'n etiket op plakt van allochtoon, eigenlijk zegt dat helemaal niets. Maar ja, wat minstens zo belangrijk is, het woord allochtoon heeft in de volksmond een negatieve klank gekregen. Het betekent zoiets als van, formeel betekent het dan in het buitenland geboren of met minstens 1 in het buitenland geboren ouder. Maar in de volksmond staat het voor onaangepast, slecht geïntegreerd en de Nederlandse taal niet machtig. Dus duidelijk stigmatiserend.
Ja, maar inwoners met een migratieachtergrond, het is een hele mond vol.
Ja, dat is het dus ook. Dus je kunt je bijna niet voorstellen dat dat werkelijk in zwang zal raken bij de Nederlanders. Dat mensen in het café gaan zeggen van ja, dat is iemand met een migratieachtergrond. Dus ja, het is. Dat er iets verandert, dat is ook wel weer mogelijk als je kijkt naar de geschiedenis van de woorden autochtoon en allochtoon zelf. En die zijn destijds ook op een kunstmatige manier ingevoerd, zou je kunnen zeggen. Het was socioloog Hilda Verweij-Jonker die deze termen introduceerde in 1971 als een soort van neutraal begrip. En dat was toen ook zo, zoals ik al vertelde, om die stigmatiserende woorden buitenlander of etnische minderheid te vermijden. Termen die trouwens ook nog steeds worden gebruikt, die je dagelijks op straat hoort, zou je bijna kunnen zeggen. Wat er wel kan gebeuren is dat het woordenboek nog dikker wordt. En dat het aantal aanduidingen van mensen die als vreemdeling worden beschouwd, om wat voor reden dan ook, dat het alleen maar toeneemt. Dat het woordenrijkdom en de woordenschat op dat punt wordt verrijkt.
Ja, etnische minderheid, buitenlanden, nu dus iemand met een migratieachtergrond. Maarten, het Nederlandse kabinet is de meerderheid kwijt na het opstappen van PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monnas. Maar hij wil wel zijn zetel behouden. Hoe erg is dat eigenlijk?
Ja, hoe kwam dat? Er heerst wat onduidelijkheid over de vraag of hij nou zelf is opgestapt, die Monnas, of dat hij uit de fractie is gezet. Hij zelf beweert heel gretig het laatste, maar veel critici die zeggen, ja, Monnas heeft er gewoon werkelijk alles aan gedaan om toch maar alsjeblieft het verzoek te krijgen om zijn spullen te pakken. En toen dat maar niet wilde lukken, is hij toch maar zelf gegaan, waarna hij vervolgens doodleuk een persbericht heeft doen uitgaan waarin stond dat hij eruit was gezet. Ja, dat ontkent Monnas zelf dan weer natuurlijk in alle toonaarden. Maar één ding is duidelijk. Hij is uit de fractie gestapt van de PvdA. En hij is niet alleen uit die fractie gestapt. Hij behoudt zijn zetel in de Tweede Kamer, wat het extra pijnlijk maakt voor de PvdA. En nog erger, hij is ook uit de partij zelf gestapt.
Hij wordt dus nu als onafhankelijk parlementslid gezien.
Ja, precies. Hij wordt waardoor dus de coalitie zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijtraakt.
Ja. En wat was de reden voor zijn uitstappen?
Ja, Monnas die wilde naar eigen zeggen.
Hij wilde toch leider worden van de partij?
Ja, hij wilde heel graag leider worden van die partij. En hij wilde heel graag samen of de strijd aangaan met Diederik Samson. En Lodewijk Asscher, de twee andere kandidaten. En hij zegt van ja, dat is mij eigenlijk onmogelijk gemaakt. Er was geen gelijk speelveld. Het PvdA die ontkent dat weer. Die zegt van ja, we hadden heel graag gezien dat hij als derde kandidaat was mee gaan doen aan die lijsttrekkersverkiezing. Nou ja, zijn echte beweegreden, daarvan wordt gezegd, is hij wil gewoon een eigen beweging beginnen. Want Monnas die vindt dat de PvdA zijn oude achterban, zijn echte achterban, al die jaren vreselijk heeft verwaarloosd. Hij wil die oude achterban weer terug naar de partij halen. En mensen uit de volksbuurten die genoeg hebben van immigratie, die de EU wantrouwen, die het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet koesteren. En die veel meer verwachten van de verzorgingsstaat die steeds verder wordt ontmanteld. En hij zegt van ja, dat lukt niet meer binnen de PvdA. Er worden doelbewust allerlei drempels opgeworpen. Het is echt een regentenpartij geworden in de ogen van Monnas. En ja, dit hele opstappen van hem, dat zou gewoon de aanloop zijn naar een nieuwe beweging die hij wil beginnen.
Kijkt hij een beetje naar de verkiezingen volgend jaar en tegelijkertijd heeft hij gezien wat er in Amerika gebeurt?
Nou ja, kijk, het lijkt heel erg op hem, maar er zijn tal van dit soort bewegingen die eigenlijk heel erg lijken op wat daar in Amerika gebeurt. Hè? De tegenstem, ontevreden mensen, ontevreden, boze burgers die genoeg hebben van het establishment. En het is absoluut zo, als je het verhaal van Monnas hoort en leest, dat je denkt van ja, dit is weer typisch zo'n in ieder geval een politicus die dat gevoel probeert te vertolken en probeert te pakken. Absoluut, ja.
Heeft de PvdA inderdaad haar achterban verwaarloosd? Of komt het mooi in het straatje van Monnas?
Nou ja, het komt natuurlijk mooi in het straatje van Monnas. Aan de andere kant is het zo. PvdA is een regeringspartij. En als je een regeringspartij bent, dan moet je, dan moet je vuile handen maken.
Water
bij de wijn doen. En dan lijkt het al snel alsof je je achterban bent vergeten natuurlijk. Maar misschien is de realiteit wel dat elke protestpartij die zelf aan het roer komt te staan, uiteindelijk dezelfde weg zal gaan als een partij als de PvdA, die ooit vroeger als sociaal-democratische partij ook een revolutionair gedachtegoed vertolkte.
Heeft Monnas laten weten wat hij nu van plan is?
Nou ja, hij speelt nu in ieder geval de verschoppeling, de man die eruit gezet is en de outsider. Ja. En iedereen is benieuwd, iedereen verwacht dat hij nu echt met een nieuwe beweging gaat komen. Dat hij die plek in de Kamer die hij heeft, die zal gebruiken om die nieuwe beweging vorm te geven. Ja, of dat ook echt gaat lukken is natuurlijk nog maar de vraag. Er zijn veel partijen op links.
Wat voor vorm zou zijn partij dan kunnen aannemen die verschilt van de andere linkse?
Nou, Hij zegt van ik wil een conservatieve linkse partij zijn. Conservatief, dus geen progressief linkse koers, maar een conservatief linkse koers. Hij zegt van ik wil een repressiever veiligheidsbeleid gaan voeren. Nog repressiever dan dat van de VVD. En hij zegt bijvoorbeeld ook als het gaat om de steun aan Griekenland. Dat hij daar al eerder zelf het idee van had van ik had het al bij het derde steunpakket. Had ik al mee willen stemmen daartegen. En hij zal in sociaal-economisch opzicht zal hij gewoon een linkse koers varen.
Kan die Geert Wilders van zijn troon steken?
Ik denk niet dat dat gaat lukken. Want het is natuurlijk het unieke taalgebruik van Geert Wilders. Zijn anti-moslim verhaal.
Ja.
Daarmee raakt Wilders toch een gevoelige snaar bij de mensen die hem wel zien zitten. Het is maar de vraag of Monash dat aparte
heeft hij dat? Kan hij dat gevoel oproepen bij mensen? Kan hij dit eindeloos herhalen? Zoals
ik denk, maar dat is mijn persoonlijke gevoel. Mm-hmm. Dan denk ik dat hij daar niet in zal slagen. De one-liners die Wilders gebruikt.
Ja.
Hoewel dat ook hoor, daar moet je absoluut bij zeggen dat ik sterk het gevoel heb dat Wilders ook zijn beste tijd nu toch wel achter zich heeft. Want hij staat nog steeds hoog in de peilingen. Maar echt dat wat vroeger gebeurde, dat hij van tijd tot tijd een steen in de vijver kon gooien. En dat je de rimpelingen nog weken nadien voelde trillen. Ja. Dat is niet meer zo.
Hoe komt dat?
Ik denk dat er toch een soort van gewenning bij mensen ontstaat. Als hij harde uitspraken doet of iets wilds zegt, dan is het niet meer zo dat tot grote koppen in de kranten zal volgen of dat er eindeloos over gediscussieerd zal worden. Er begint toch iets van schouder ophalen, begint erin te komen. En dat is natuurlijk voor Wilders geen goed nieuws. Daar komt bij dat de VVD zich duidelijk aan het profileren is als een partij die hengelt naar kiezers van Geert Wilders. Toch behoorlijk rechts. Dat zal
dat
hij
was
ook
de
gaan
oorsprong tenslotte, ja?
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, hij zal ongetwijfeld hoge ogen gooien bij de verkiezingen. Hoor. Daar twijfel ik niet aan. Maar of het nog de oude kracht heeft, dat weet ik niet. Dat zal moeten blijken straks.
Denk je dat mensen ook gewoon gewend zijn aan dit soort uitspraken? Nou, we zijn een beetje afgebot.
Ja, zeker. Ik denk de tijd van de kop voor de tax, dat hij dat soort termen in de mond nam en bedacht en zo. Was Nederland, heel Nederland destijds geschokt door.
Ja.
Ja, dat is een beetje weg. Dat is aan het weg hebben. Als je nu kijkt, hetzelfde zie je natuurlijk inderdaad in Amerika gebeuren. Ja. Zo'n Donald Trump die met allemaal hele wilde uitspraken dan toch doorbreekt. Ik denk dat Wilders op dat punt al over zijn hoogtepunt heen is. Is mijn vermoeden hoor, maar misschien zit ik ernaast.
Hoe dan ook, het worden interessante verkiezingen volgend jaar. Achter ons ligt, ja.
Met alles wat achter ons is, ligt al. Het zeker hele interessante verkiezingen worden. En er zal zeker naar Amerika gekeken worden. Daar ben ik van overtuigd.